Leuk om hier weer eens een keer te zijn, na zoveel jaar. En om zoveel bekende gezichten ook nog te zien. Beetje feest van herkenning kan ik het toch wel noemen. Een paar nieuwe gezichten, maar dat zijn vooral eigenlijk de kinderen van de mensen die ik al kende. Degene die mij natuurlijk kennen, die kende mij vooral vanuit de periode dat ik hier studeerde in Leiden. En dat ik ook hier naar de Langebrug gemeente ging. Dat is denk ik tot ongeveer 2002 is dat denk ik geweest. Klopt dat precies? Ja, nou mooi. Toen woonde ik in een studentenhuis boven de christelijke boekhandel De Schatkamer. Ja. Ik ben ook weer regelmatig hier in Leiden geweest, omdat, ja, Ben gaf het al aan. Ik geef hier nog onderwijs aan de universiteit, part-time. Dus ik ben hier eigenlijk best regelmatig. Vond ik Leiden altijd al een mooie stad. Maar ik ben me pas veel later, eigenlijk een paar jaar geleden, toen heb ik een periode gehad. Ik vind het nog steeds wel interessant, maar ik zat echt in een periode dat ik stadsgeschiedenis heel interessant vond. En onder andere heb ik me toen ook verdiept in de geschiedenis van de stad Leiden. Ik heb een keer een rondleiding verzorgd. Ik weet niet, weten jullie wat het... ik neem aan dat jullie dat weten, wat het toeristische motto is van de stad Leiden. Precies. Leiden, stad van ontdekkingen. Ja. Toen heb ik ook een ontdekking gedaan voor mezelf. Dat is ongetwijfeld niet een unieke ontdekking geweest, maar ik vond hem wel leuk. Die doe ik even hier. Jullie kennen natuurlijk dit fantastisch. Het Leidens ontzet is natuurlijk heel belangrijk in de stad Leiden. Hè? De bevrijding van de Spanjaarden en Pieter Adriaans, zoon van de Werf, die daar een heldenrol zou hebben vervuld. Die waarschijnlijk later zijn eigen positie wat heeft aangedikt in het hele verhaal. Maar toch in 1874 hebben ze dat fantastische, protserige beeld daar in het Van der Werfpark over hem neergezet. Dus het is hem toch gelukt om in ieder geval dat verhaal ingang te doen vinden bij de Leidse bevolking. Maar dat was dus in 1874 en 50 jaar later, toen is het echte monument van het Leidens ontzet is er geplaatst. En dat staat niet ver bij jouw huis vandaan, Ben. Dat is dit monument. En wat ik het leuke eraan vind, is Willem van der Werf staat daar, of sorry, Pieter van der Werf, die staat daar niet op. Die staat daar niet op. Willem van Oranje zien we bovenaan. En Jan van der Does, een van de burgemeesters of een van de stadsbestuurders van die tijd. En hoe heet die ander ook alweer? Pieter van Hout, inderdaad. Oh, Jan van Hout. Oh, sorry, ik haal al die namen door elkaar. Ja. Jan van Hout. En zeker. En Louis de Boiseau, de geuze leider. Ja, dat vond ik voor mezelf eigenlijk een hele leuke ontdekking. En het deed me gewoon heel erg denken aan wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En we mogen ook weten dat wie zichzelf vernedert onder de machtige hand van God, dat die op zijn tijd ooit verhoogd zal worden. Zoals de Heer Jezus ook zichzelf heeft vernederd en nu al een heel hoge plaats bij de Vader heeft ingenomen. Dus dat was mijn ontdekking uit de periode dat ik me heel erg in de stadsgeschiedenis verdiepte. Ik heb vroeger in Leiden ook geloofsontdekkingen gedaan, kan ik wel zeggen. En een daarvan herinner ik me heel goed nog, en die begon in de schatkamer. Die begon in de schatkamer. Toen heb ik namelijk dit boekje gekocht van Willem de Vink. Over de godsnaam, de naam van God, J-H-W-H, Yahweh, ik ben er. En dat heb ik toen in één middag heb ik dat uitgelezen. En toen heb ik er ook 's avonds hier op deze plek heb ik er iets over verteld. Sommigen van jullie moeten daarbij zijn geweest. En toen vulde Johannes Siepersat, die toen nog hier naar de gemeente ging, die vulde toen aan met de ik ben uitspraken van de Heer Jezus uit het Johannes-evangelie. Nou, en het deed me dan ook ontzettend deugd om het volgende te lezen op jullie website. Want ik heb jullie website bezocht. Naar aanleiding van een preek die hier in maart is gehouden. Over het Johannes-evangelie. Johannes beschrijft ook 7 uitspraken van Jezus, waarin hij met een soort vergelijking zegt wie hij is. Telkens in de vorm ik ben. Daarin herkennen we de naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakte. Ik ben die ik ben, of ik zal zijn die er zijn zal. Die ik zijn zal. De eeuwige, de zijnde, de aanwezige. En iets verder, we staan in dit evangelie, het Johannes-evangelie, oog in oog met God zelf, die mens is geworden. Nou, toen ik dat las, ik had eigenlijk al lang besloten waar ik over ging spreken. En toen veel later, toen kwam ik dit pas tegen op jullie website, toen had ik nog iets verder moeten kijken. Want toen zag ik dat jullie vorig jaar uitvoerig over op Johannes evangelie zijn ingegaan. En zelfs zag ik dat er ook een preek is geweest over Johannes 1, hoofdstuk 1. Maar toen had ik besloten om dat ook te doen. Dus nu krijgen jullie voor de tweede keer in 1 jaar krijgen jullie een boodschap over Johannes 1. Want Leiden is natuurlijk een mooie stad om ontdekkingen te doen. Maar het is daarom misschien ook wel een mooie stad om een ontdekking te presenteren. En ik denk dat ik misschien in het begin van het Johannes-evangelie iets ontdekt heb. Ik durf niet te beweren dat ik de eerste ben die dat heeft ontdekt, maar toch. Dat Johannes-evangelie, dat heeft altijd in het bijzonder mijn hart gehad. En ik ken het ook het beste, moet ik eerlijk zeggen. De andere evangeliën, die zien er allemaal een beetje hetzelfde uit. Dat noem je ook wel de synoptische evangeliën. Optisch, hè. Optisch is wat je ziet en zien is hetzelfde. Dus die zien er een beetje hetzelfde uit. Maar dat Johannes-evangelie, dat is echt heel anders. En dat is heel bijzonder. En dat heeft me altijd het meeste aangesproken. Maar het begin ervan, dat begreep ik nooit zo goed eigenlijk. De eerste 18 versen van Johannes, dat vond ik altijd maar ingewikkeld. Dat is nota bene een gedeelte wat best vaak wordt voorgelezen. En vaak ging het dan zo. Dan stond er iemand op, stond er een broeder op en die zei van zullen we lezen? En dan las hij dat voor en dan ging hij ook weer zitten zonder enige uitleg erbij. En ja, dan bleef ik altijd een beetje in verwarring, bleef ik achter. He, ik dacht van ja joh, ik vind die inhoud vind ik moeilijk, de opbouw van het gedeelte snap ik niet zo goed, de samenhang, dat drong toen ook allemaal niet zo tot me door. En nou ja, nu ben ik me erin gaan verdiepen, al een tijdje geleden trouwens. En ik durf niet te zeggen dat ik het nu allemaal begrijp, maar ik ben gelukkig denk ik wel ietsjes dichterbij gekomen. En ik wil dat dus gaan lezen, dat gedeelte. Maar, ik heb het hier op de slide gezet. Wat ik gedaan heb, ik heb het, om een beetje verantwoorden wat ik gedaan heb natuurlijk. Ik heb de herziene Statenvertaling heb ik genomen. En die heb ik ook naast de grondtekst gelegd. En toen ben ik er soms een heel klein beetje in gaan klussen. Om te proberen om zo dicht mogelijk bij die grondtekst te blijven. En dat heeft ook consequenties. Hè, soms hebben we nou eenmaal in... onze taal is nou eenmaal anders. En soms is het, als je gaat vertalen, is het beter om het maar niet letterlijk te doen, maar gewoon een beetje ongeveer, zodat het gewoon in het Nederlands beter er wat uitkomt. Nou, dat is dus hier, komt het misschien in het Nederlands er net iets minder goed uit. Maar dat is dan nu maar even zo. Ik heb dus soms wat concessies gedaan aan het Nederlands en aan de toegankelijkheid van het gedeelte. Ik ga dat dus nu lezen. Vanuit mijn... In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn erdoor geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Hierin was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet vastgenomen. Er werd een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Het was in de wereld en de wereld is erdoor geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet opgenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en hij heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. Uit zijn volheid hebben wij alle aangenomen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren God die in de schoot van de Vader is, die heeft hem uitgelegd. Een goed begin is belangrijk. Een goed begin, zeggen we ook wel in onze taal, is het halve werk. En Johannes vond een goed begin ook belangrijk. Ik denk dat hij echt heel goed en lang heeft nagedacht over het begin van zijn evangelie. Hij wilde echt een overtuigend verslag schrijven. En hij pakt het heel serieus aan. Hij begint bij het begin. In het begin was het woord. En in alles doet dat natuurlijk denken aan het begin van het boek Genesis. Hoofdstuk 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar Johannes die gaat nog verder terug dan Genesis. Genesis die begint bij iets wat God schiep, namelijk de hemel en de aarde. Maar bij Johannes komt dat pas in het derde vers. In zijn derde vers komt dat pas aan bod. In Johannes begint hij in vers 1 met iets dat er al was. Met de situatie die er al was voordat er überhaupt iets geschapen was. Johannes is geen man van halve maatregelen. Die onderbouwt echt zijn verslag, maar onderbouwt hij zo goed mogelijk. En bij ons heet dit boek het Evangelie van Johannes, of het Evangelie naar Johannes. Dat is geen titel die hij er zelf boven heeft geschreven. Ik denk dat als hij misschien zelf een titel zou hebben bedacht van zijn boek, dan had hij het misschien wel genoemd Het Getuigenis van Johannes. Het Getuigenis van Johannes. En om zo overtuigend mogelijk te zijn, gaat hij dus terug naar het allereerste, naar het echte begin. En dat kan best wel eens nuttig zijn om af en toe weer eens terug te denken aan het allereerste begin. Ik durf je best toe te geven dat ik soms ook wel eens even een moment van twijfel heb. Maar dan denk ik van ja, maar joh, dit is wat ik hier allemaal zie in de wereld en om me heen en hoe alles gemaakt is. Dat is echt gewoon te wonderbaar. Dat is te wonderlijk. En dat moet wel zijn gemaakt door een God die geweldig is, die goed is, die in alle opzichten perfect is. En ja, een God die in alle opzichten perfect is, dat moet dan toch ook wel een God zijn die gewoon, waar je ontzag voor moet hebben, die heilig is, die rechtvaardig is. Rechtvaardigheid is natuurlijk super belangrijk ook in deze wereld. Maar een God die ook liefde is, een God die van me houdt. Ja, en als ik dat dan toch allemaal met elkaar combineer, dan kom ik echt uit bij de God die wij kennen uit de Bijbel, ook uit het Johannesevangelie. Nou, en nou, hoe zag nou die beginsituatie eruit? Als ik dan weer terugdenk aan het allereerste, ik probeer te denken aan het allereerste begin, dan zou ik misschien kunnen denken van oké, dat was een donker heelal en er was helemaal niks en het was er saai. Maar misschien als je nu goed terugdenkt, ook aan de hand van dit gedeelte, klopt dat toch niet helemaal. In het allereerste begin was er het woord. Het was de Heer Jezus was er. En dat woord dat was bij God en er was leven in het allereerste begin. En er was licht in het allereerste begin. En Gods heerlijkheid was er. Zijn glorie, zijn glans, zijn pracht, zijn indrukwekkendheid was er toen al. En ja, dat is een fantastisch begin. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, vers 5, nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. En dat is de heerlijkheid waarvan Mozes had gevraagd aan God in Exodus 33, vers 18. Heer, toon mij toch uw heerlijkheid. Laat mij uw heerlijkheid zien. Maar je kunt je de vraag stellen, heeft Mozes die heerlijkheid toen ook echt te zien gekregen? Hij heeft een indrukwekkende ervaring toen gehad, waarin God zegt van oké, prima, ik zal je op een rots zetten en dan zal ik aan je voorbij trekken en dan zal ik mijn naam uitroepen. Het was natuurlijk een indrukwekkende ervaring, maar heeft Mozes toen ook Gods heerlijkheid echt gezien? Dat kun je wel afvragen. Is dat hetzelfde als het zien van de heerlijkheid van de Heer? Nou, nu gaan we even weer naar Johannes 1. Dan kijk ik eerst naar de structuur van dit gedeelte. En daarvoor kun je zeggen, van nou, aan de ene kant is het een mooi afgerond. Dat weet ik nu, dat heb ik lang niet doorgehad. Een mooi afgerond gedeelte met een begin en een opbouw en een einde. En een duidelijke boodschap, daar kom ik straks ook nog op. Maar tegelijkertijd worden er in dat eerste gedeelte worden zaadjes geplant voor de rest van het evangelie. Dingen die er in de rest van Johannes steeds weer terugkomen. Het is een soort ouverture. Een ouverture die we kennen uit de klassieke muziek. Ja, ik hou van viool, dat hebben jullie al kunnen zien op de foto. Ik hou van klassieke muziek. Ik heb ook hier in de Stadsgehoorzaal, die herkennen jullie hier in de Breestraat, heb ik vroeger ook in het studentenorkest heb ik daar ook concerten mee gegeven. Ik lees even voor met jullie wat er op Wikipedia staat over een ouverture. uit klassieke muziek. De ouverture moet het publiek alvast warm maken voor wat er gaat volgen. Muzikaal wordt dan ook sinds de tijd van Mozart meestal vooruit verwezen naar de rest van het werk. De ouverture is een potpourri van de melodieën of muzikale thema's die tijdens de voorstelling gehoord worden. Nou, een van de voorbeelden daarvan uit dit gedeelte. Ja, bijvoorbeeld het licht, dat komt in Johannes, komt er veel voor. Maar het gaat hier ook in hoofdstuk 1 gaat het over de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Dat moet je ook denken met het geboren. Dan moet je ook denken aan het gesprek met Nicodemus. Hè, dat je opnieuw geboren moet worden. Dat is zo'n zaadje wat in het begin zit en wat er later in het evangelie wat er terugkomt. En nou zal ik de structuur van dat gedeelte, dat ga ik even beschrijven in mijn eigen beeldende taal. Aan de ene kant zit er dus een lijn in, een opbouw, het begint ergens en het gaat ergens naartoe. Er zitten ook kleine themaatjes in, subthema's, die voor een beetje samenhang zo zorgen. Ik noem dat elastiekjes, een soort van elastiekjes die het een klein beetje zo vastbinden af en toe. Maar er zit ook echt een hoofdthema in dat gedeelte. Een hoofdthema wat echt voor heel veel samenhang zorgt. Dat noem ik het cement. Het cement in het gedeelte. Nou, wat zijn nou die elastiekjes wat mij betreft? Dat zijn dit soort begrippen. Dus het woord, wat 4 keer terugkomt in het gedeelte. Het kan zijn dat er in je vertaling dat het net iets vaker voorkomt, maar in de grondtekst komt het 4 keer voor. Het licht komt veel voor, 7 keer. Genade, wereld, getuigenis, Johannes wil overtuigen, komt ook 4 keer voor. Nou, waarheid, leven, het begin. Dus dat zijn van die mooie elastiekjes die al voor een klein beetje samenhang zorgen. Nu kom ik op het cement. Wat is nou dat cement, wat mij betreft? Dat zijn begrippen die echt heel veel in dit hele gedeelte voorkomen. En dan heb ik het even over de grondtekst. En wat is dat precies? Aan de ene kant volgens mij het woordje was, in het Grieks en. En aan de andere kant het woordje worden. En dat en, was is natuurlijk een verleden tijd van zijn, hè? En was en, dat komt 11 keer voor in het gedeelte. En zijn, own in het Grieks, dat komt 1 keer voor in het gedeelte. En in totaal is dat precies 12 keer. En dan heb je het woord worden. Dus in het Grieks is dat ginomai. Komt 9 keer, zien we dat. En het woord geboren, dat is genao in het Grieks, komt 3 keer voor. En dat opgeteld is dat ook weer precies 12 keer. Want die woorden die houden worden, dus kinomai en geboren, genao, die houden verband met elkaar, etymologisch. Kun je ook wel begrijpen, want een geboorte is een soort wording. Dus die woorden die houden verband met elkaar. En dat is dan eigenlijk precies de ontdekking die ik denk te hebben gedaan. En dat is een stukje getallensymboliek wat hier volgens mij gewoon in zit. Dat dus deze twee dingen, die komen allebei precies 12 keer voor in dit gedeelte. En getallensymboliek, daar kun je in doorslaan. En het spreekt ook niet iedereen aan. Maar in deze gemeente durf ik het wel. Ja. Want ik las ook op jullie eigen website dat er dus gesproken is over de 7 tekenen en de 7 ik ben uitspraken in het Johannes-evangelie. En dan stond er van, wat is dat toch met het getal 7? En nu was ik hier net en toen begon Chris ook weer over het getal 7. 7 keer 7 is 49. Nou kun je ook de vraag stellen van, wat is dat nou toch met het getal 12? Het getal 12 is in de Bijbel is het een getal van perfectie. Van perfecte organisatie. Van een perfect plan, van planmatigheid. We hebben 12 stammen van Israël. Door God, zeg maar, uitgekozen. 12 stammen van Israël. We hebben 12 discipelen uitgekozen door de Heer Jezus. Het getal 12 komt ook in de openbaring van Johannes, notabene. Veel voor. Bijvoorbeeld zijn er 12 poorten van het hemelse Jeruzalem. Dus ik denk echt dat Johannes dit bewust heeft gedaan. Want wat is nou de... Ja, waar gaat Johannes 1 nou over? Johannes 1, dat is volgens mij Gods grote plan. Gods grote plan om zijn heerlijkheid te ontvouwen. Om zijn glorie te openbaren. Nou, die woorden was en worden, die geven dus volgens mij heel veel betekenis aan het hele gedeelte. Was is hier niet een woord voor iets van wat er niet meer is, zoals ik was ziek. Dat is trouwens niet helemaal waar, ik ben nog steeds een heel klein beetje ziek. was is de omschrijving van een permanente toestand in het verleden. God die er was vanaf het begin. En het is natuurlijk het verleden tijd, dat gaf ik al aan, van het woord zijn. En daarmee is het denk ik ook een verwijzing naar de naam van God, naar de Godsnaam. De ik ben er, hij die er is, die er was en hij die komt. Dus dat over was. Maar daarvan kun je nog zeggen misschien van, joh, ja, weet je, het woord zijn, dat gebruik je nou eenmaal vaak in het dagelijks leven. Hè? Dat is misschien nog niet eens zo bijzonder. Maar dan vind ik nog opvallender, waarom gaat dit niet goed? Dat gaan we straks... dat is zonde. Dit was niet op deze manier de bedoeling. Nog opvallender dan het woord was, vind ik toch dat woordje worden. Geworden. En zoals ik al aangaf, die woorden die doen in de... doen de eerste paar woorden van Johannes, die doen natuurlijk al in alles denken aan het eerste gedeelte van Genesis. In het begin. In het begin was het woord, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar toen Johannes dat evangelie schreef, laten we dan maar gewoon dit plaatje pakken. Hè, daar is Johannes, die is zijn evangelie aan het schrijven. Toen was dat Oude Testament, dat was al vertaald in het Grieks. En dat noemen we, die vertaling die noemen we wel de Septuaginta. En toen had dat eerste boek van het Oude Testament, dat had al de naam Genesis gekregen. En Genesis betekent wording. En hier in Johannes 1 gebruikt Johannes volgens mij niet alleen die eerste woorden uit het boek Genesis, maar hij maakt zelfs ook gebruik van het gegeven dat eerste boek dat de naam Genesis had gekregen. Dat dus wording betekent. En dat boek dat gaat over worden. En een paar voorbeelden dus van dat gebruik van dat woord worden in dat gedeelte. Ik heb het hier natuurlijk ook met kleurtjes aangegeven. Was is steeds paars gekleurd en worden is steeds oranjeachtig gekleurd. Alle dingen zijn door het woord geworden. Alle die hem, de Heer Jezus, aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Het woord is vlees geworden, het woord heeft een lichaam aangenomen. En de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En nou ga ik iets ingewikkelds zeggen. Met al dat worden, is verklaard wie God was vanaf het begin en wie hij vandaag de dag nog is. Dat worden, dat heeft het zijn. Dat heeft Gods wezen openbaar gemaakt. En dat wordt misschien allemaal nog duidelijker als we nadenken over wat je doet met een woord. Het gedeelte begint ermee van in het begin was het woord. Nou, wat doe je met een woord? Met een woord breng je iets over. Een gedachte die ik heb, die nog niemand kent, die breng ik tot uitdrukking, die breng ik tot uiting met mijn woord. Zonder dat woord kennen we die gedachte meestal niet. Je moet iemand wel heel goed kennen om zonder woorden ook de gedachte van een ander te kennen. Dus wat er al is, dat wordt tot uitdrukking gebracht met het woord. En dat is dus ook zo in dit gedeelte. God wil iets vertellen. God wil iets vertellen. En wat wil hij precies vertellen? Hij wil zichzelf vertellen. Hij wil zichzelf openbaren. En zo past ook dat beeld van dat woord, past volgens mij perfect bij het hele gedeelte. Namelijk dat worden het zijn, dat het worden Gods wezen heeft geopenbaard. Nou pak ik even een klein zijspoor. Dat is dat woord, het woord, in het Grieks de logos, dat sloot ook heel goed aan bij de leefwereld van de toehoorders van die tijd. Bij de denkwereld van in ieder geval de Griekse en de Joodse filosofen uit die tijd. Dat ga ik niet helemaal uitwerken, maar het was een begrip wat verband hield met dingen zoals wet of orde, wetmatigheid, kennis, logica. Was dus een begrip wat ze wel kenden, wetmatigheid, logica. Nou, we kunnen dat verder nu allemaal verder laten voor wat het is, want de bedoeling van Johannes was helemaal niet om die filosofie, om die het evangelie binnen te hengelen. Dat was helemaal niet zijn bedoeling. Wat wel zijn bedoeling was om goed aan te sluiten bij de leefwereld, bij de denkwereld van de luisteraars van die tijd. Nou, daar kom ik straks nog even op terug. Nou, wat heeft nou dat woord over God laten zien? Nogmaals, dit is een ouverture. En in een ouverture kan nog niet alles zitten. Hè? Dan moet je gewoon kleine dingetjes die pak je en de rest werk je later pas uit. Maar er zijn twee aspecten van de openbaring van God die Johannes nu al wil vermelden. En dat zijn genade en waarheid. Genade en waarheid. Ja. Nou zeg. Oh, wacht. Nou snap ik trouwens hoe het komt. Want nu zie je wel alles, maar ik ga dit niet nog een keer behandelen. En is dat dan hier ook zo, zeker? Oh ja. Ja. Nou ja. Genade en waarheid dus. Als Johannes in vers 14 van hoofdstuk 1 over spreekt dat hij de heerlijkheid van God heeft gezien, dan verwijst hij impliciet naar die geschiedenis van Mozes die ik al even heb aangehaald. En het leuke is eigenlijk, dus ik zei al, hè, van Mozes had gevraagd van: Heer, toon mij toch uw heerlijkheid. En de vraag is, heeft hij hem toen echt die heerlijkheid van God gezien? Maar Johannes zegt, dan ga ik even verder, van wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wij hebben Gods heerlijkheid hebben wij gezien. En die hebben wij gezien in de Heer Jezus Christus. En hij geeft ook eigenlijk aan van dat is diezelfde heerlijkheid die eigenlijk Mozes ook al, ja, in ieder geval over gehoord had. God zegt dan van ik ben rijk aan goedertierenheid en trouw. En het equivalent daarvan vinden we eigenlijk in Johannes 1. Waar de Johannes zegt over de Heer Jezus. Die heerlijkheid die was vol van genade en waarheid. Dat ga ik even nu niet verder uitwerken. Maar dat is eigenlijk het equivalent van wat Mozes al zei. Genade en waarheid dus. Genade en waarheid. Dat zijn begrippen die ogenschijnlijk misschien tegenover elkaar kunnen staan. Maar dingen die juist met elkaar in balans moeten zijn. Alleen waarheid kan te hardvochtig zijn. Als ik iemand eens even goed de waarheid vertel, dan kan dat nodig zijn, maar ik moet wel oppassen dat ik niet ook de genade uit het oog verlies. Alleen waarheid kan te hardvochtig zijn. Anderzijds, zomaar genade is denk ik te gemakkelijk. Genade, dit is misschien een schokkende uitspraak. Genade is niet voor iedereen. Volgens mij wordt genade bewezen aan wie de waarheid erkent. Ik denk dat u dat... Zijn we het daarmee eens? Genade wordt bewezen aan wie de waarheid kent. Of aan wie de waarheid erkent. Dus genade en waarheid die moeten met elkaar in balans zijn. Ik las ergens op een website: waarheid zonder genade is genadeloos. Daar moeten we voor oppassen. Genade zonder waarheid is waardeloos. Dus dat moet echt goed met elkaar in balans zijn. En dan is het weer heel opvallend dat geworden in vers 17. Misschien moet ik dit niet iedere keer doen, maar ik heb het nu al gedaan. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Een wet kan je opschrijven. Hier verderop aan de universiteit studeren we daar, maken we daar een studie van hoe je wetten kunt opschrijven. Maar genade moet je laten zien. Dat is precies wat de Heer Jezus heeft gedaan. God is genadig. Altijd al geweest. God is genadig. Maar tegelijkertijd is genade ook iets wat wordt. Iets wat moet worden. Hetzelfde geldt ook voor waarheid. Je kan zeggen dat, ja, je kan misschien zeggen van hoe iets moet, hoe iets goed is, hoe iets waar is. Maar het wordt krachtiger als je het ook doet. En de Heer Jezus heeft Gods waarheid in praktijk gebracht. Nou, dan ga ik weer even terug naar die lezers en die luisteraars uit die tijd. We begonnen in dit gedeelte met het woord, met de logos. En ik gaf al aan dat de luisteraar van die tijd, die heeft met die logos ook gedacht aan dingen als orde, aan wetmatigheid en aan logica. En daarvan zal de luisteraar van die tijd misschien gedacht hebben van, ja, nou inderdaad, dat zijn dingen die komen bij God vandaan, inderdaad. Nee, dat klopt. Dat heeft allemaal een goddelijke oorsprong. Natuurlijk was de logos bij God, logisch. Maar genade past eigenlijk helemaal niet in dat rijtje. Genade is juist niet wetmatig. Genade is helemaal niet logisch. Maar toch is God wel genadig. En zo komen we met dat woord, met die logos, komen we uit op een plek die de luisteraar van die tijd totaal niet heeft aanzien komen. God is niet alleen orde en wetmatigheid. De logos geeft ons kennis van iets wat helemaal niet logisch is. Namelijk van Gods genade. Dan ga ik het begin en het einde van het gedeelte met elkaar vergelijken. Het gedeelte begint ermee dat het woord bij God was. Dat het woord nabij God was. En op een bepaalde manier eindigt het gedeelte daar ook weer bij. Er staat hier dat de enige geboren God die in de schoot van de Vader is, hè, dus de Heer Jezus was bij de Vader, en aan het einde van het gedeelte is hij ook weer terug in de schoot van de Vader. Maar tussen het begin en het einde, daar zit een enorme ontwikkeling. Er is veel gebeurd, zal ik maar zeggen. In de beginsituatie had nog niemand God gezien. Niemand heeft ooit God gezien. In de eindsituatie heeft de enige geboren God, de Heer Jezus Christus, die in de schoot van de Vader is, de Heer God laten zien, hem uitgelegd, laten. Exegese staat er in de grondtekst, heeft God tentoongesteld. De heerlijkheid van God is openbaar geworden. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen en wij kunnen zijn Gods kinderen worden. En de Heer Jezus heeft ons zijn genade betoond. De heerlijkheid van God is openbaar geworden. Genade en waarheid zijn aan het licht gekomen. En wij nemen daar dus in die geschiedenis nemen wij een centrale plaats nemen wij in. Wij zijn daar essentieel in. De Heer Jezus moest tot ons komen om ons te redden, om Gods genade te laten zien. En wij kunnen door Gods genade, kunnen wij kind van God worden. En laten we dat ook waarmaken. Dat is geloof ik wat ik als laatste op de slide had gezet. Oh. We hebben een positie in Gods grote plan om zijn heerlijkheid te ontvouwen. Laten we dat waarmaken. Door de heerlijkheid van God tentoon te spreiden, door de waarheid hoog te houden. Door de genade nooit uit het oog te verliezen. Nou, dan kom ik aan het slot. We hebben hier met dat Johannes-evangelie, met het begin van Johannes, hebben we wat mij betreft te maken met een grootse compositie. Een geweldig stuk componeerwerk. Het is een ouverture. Een ouverture zoals we die kennen uit de klassieke muziek. Met een leitmotief voor degene die echt van klassieke muziek houden. Met iets wat er helemaal doorheen loopt. En met een geweldige doorwerking. Het is op zichzelf een geweldig afgerond geheel. Maar ook een ouverture met vooruitverwijzingen naar alles wat er nog komt. En alles met als doel om te laten zien wie God was vanaf het begin. En wie hij vandaag de dag nog is. En wie hij voor ons wil zijn. Dat is wat ik wil doorgeven. Zullen we anders nog bidden? Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we u zo mogen kennen. Dat we u hebben leren kennen door uw Zoon, de Jezus Christus. Die naar ons toegekomen is. En die de laagste plaats heeft ingenomen, terwijl hij zo'n hoge plaats had. Dank u wel dat u voor ons naar het kruis is gegaan. Heer, en dat hij ons genade heeft bewezen. Heer, en dat hij ons, ja, kunnen we ook wel zeggen, zulke goede adviezen heeft gegeven. Dat hij uw waarheid heeft verkondigd. Heer, en dank u wel dat wij Gods kinderen mogen zijn. Dat we als het ware ook tot God opgetrokken mogen zijn, zoals de Heer Jezus van God naar beneden gekomen is. En Heer, wilt u ons helpen om die geweldige positie, om die ook waar te maken. Heer, om ook in uw waarheid te leven. Om te doen wat u ons gevraagd hebt en geadviseerd hebt. Heer, en om ook nooit te vergeten om genadig te zijn, als dat ook op zijn plaats is. Heer, wilt u ons zo helpen om uw heerlijkheid te laten zien op deze aarde, zoals ook de Heer Jezus dat heeft gedaan. Heer, dat we hem echt zullen navolgen, zodat mensen inderdaad ook door ons zullen zien wie u bent. Amen.